NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijne.
Populisme. Je hoort er wel eens wat over. Maar wie dacht dat het een exclusief westers fenomeen was, heeft het mis. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Met zometeen een reportage uit Uttar Pradesh, een van de grootste Indiase deelstaten, waar op dit moment verkiezingen aan de gang zijn. Met als lokale held een boerenzoon die door de een haatzaaier en door anderen de keizer van de hindoeharten wordt genoemd. Wat niet noodzakelijkerwijs met elkaar in tegenspraak is overigens. En over populisme gesproken, wat de geloven van Donald Trump's inmiddels al vaak geuite belofte dat er beautiful safe zones in Syrië gaan komen. Blijft u aan het toestel en Twitter mee, @BBVPRO. Maar eerst de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Voor 2 gebieden in Zuid-Soedan is die nu officieel uitgeroepen. Zo'n 100.000 mensen in die gebieden hebben acuut voedsel nodig. Maar de crisis is veel groter en geldt, zoals inmiddels wel bekend, niet alleen Zuid-Soedan, maar ook Somalië, bijvoorbeeld Jemen, net aan de andere kant van de Golf van Aden, ligt. Aan de telefoon hebben we Dirk-Jan Omtzigt, die voor de Verenigde Naties in Nairobi werkt. Goedenavond, meneer Omtzigt.
Goedenavond.
Ja, er zijn eigenlijk 2 verhalen op dit moment als het over de Hoorn van Afrika gaat. Het een over Zuid-Soedan, waar het vooral de voortslepende burgeroorlog de oorzaak van de honger is. En de rest van de regio, waar naar tot nu toe verluidt vooral droogte en andere natuurverschijnselen de oorzaak zijn. Maar klopt dat eigenlijk wel?
Dat klopt in een grote mate, inderdaad. De aanhoudende oorlog in Zuid-Soedan is de grootste oorzaak van het feit dat nu 4,9 miljoen mensen niet genoeg te eten hebben. Dat is ongeveer 40% van de hele bevolking. En zoals u net zei, ongeveer 100.000 mensen in Unity State, die zijn in Zuid-Soedan, die zijn nu in een staat van famine. De hoogste en meest catastrofale categorie van hongersnood.
Ja.
En dan aan de andere kant van de Hoorn, meer in Somalië, Ethiopië en Kenia, hebben we eigenlijk een droogte. Eigenlijk 3 jaar achter elkaar is het droog geweest. En daar, dat is de voornaamste oorzaak in dat gebied, dat er hongersnood is.
Ja,
en maar de hele regio's. Dus tezamen hebben we ongeveer 23 miljoen mensen die voedselhulp nodig hebben.
Ja, maar ik noemde net Somalië, u noemt dat ook, en Jemen. Daar geldt toch ook dat er grote veiligheidsproblemen zijn. In Jemen woedt ook gewoon een oorlog. In Somalië is de jurisdictie van de regering eigenlijk ook min of meer beperkt tot de hoofdstad. Zijn daar de problemen niet net zozeer man-made als bijvoorbeeld in Zuid-Soedan?
Ja, maar op dit moment is de reden waarom we nu een grote crisis hebben, het is altijd bepaalde mate van honger in Somalië, maar dat is nu zo erg verergerd door deze droogte. Maar u heeft gelijk, Jemen, Noord-Nigeria, Zuid-Soedan en Somalië, voor al die gebieden geldt dat we op de rand of al in een soort van famine situatie zitten. En wat die gebieden allemaal gemeen hebben, is conflict. Droogte op zich zal niet resulteren in famine, in de hongersdood.
Nee.
Maar het feit dat er conflict aan te pas komt, dat is vaak een obstakel voor het geven van humanitaire noodhulp. Dat zorgt dat dit wordt van een probleem naar een catastrofe.
Ja, precies, want de hongersnood wordt misschien mede door het conflict veroorzaakt, maar het wordt juist verergerd doordat u er geen toegang hebt. Hè? Nou wordt er grootschalig gewaarschuwd en er wordt natuurlijk en terecht ook om geld gevraagd, maar het zijn voor een groot deel ook alweer erg langlopende conflicten. Is er eigenlijk enig uitzicht dat u op afzienbare termijn wel toegang tot die gebieden kunt krijgen?
In Zuid-Soedan is inderdaad de toegang een heel groot probleem. We hadden bijvoorbeeld vorig jaar 908 toegangsincidenten. Meer dan 70 hulpverleners zijn al omgekomen in Zuid-Soedan sinds de oorlog uitbrak in 2013, 3 afgelopen januari. Maar wat we dus continu doen, is met alle partijen onderhandelen om nog steeds toegang te krijgen tot alle mensen die dit zo ontzettend hard nodig hebben. Wat we ook doen, is mobiele teams het veld insturen, zoeken naar de mensen die in absolute nood zitten, en dan zorgen dat er een airdrop plaatsvindt van het Wereldvoedselprogramma. Met noodzakelijk voedsel voor deze mensen. Dus en er zijn echt hulpverleners die door de moerassen lopen om die mensen te vinden en te zorgen dat zij te eten krijgen. Ja. Dus we doen er ook echt alles aan om deze mensen bij te staan.
Nee, daar twijfel ik geen moment aan. Maar wat er echt nodig is natuurlijk is grootschalige hulp. En als we dan naar Somalië kijken, waar Al-Shabaab nog erg actief is, waar natuurlijk gewoon niet mee te onderhandelen valt. En ook in Zuid-Soedan, het lijkt er niet op dat de daar heersende elites, of die nu in de regering zitten of bij de opstandelingen, dat die heel erg onder de indruk zijn van het lijden van hun eigen bevolking. Hè. Dus dat onderhandelen, leidt dat wel ook tot de mogelijkheid om op korte termijn grootschaliger in te kunnen grijpen daar?
Dat zijn we in ieder geval wel van plan. Ons plan is plan van $1.6 miljard in Zuid-Sudan om 5,5 miljoen mensen bij te staan het komend jaar. En we hebben ook een plan van nu bijna al een miljard, 800 miljoen, om de famine te voorkomen in Somalië. En het is inderdaad lastig om sommige mensen te bereiken die in door Al-Shabaab gedomineerde gebieden wonen. We werken met man en macht om dat toch te bewerkstelligen. Ja. Maar het is niet alleen Sudan en Somalië, het is ook Ethiopië, het is ook Kenia. Het is groter dan dit.
Ja, en hoe schat u de kans in dat er in de nabije toekomst toch erg veel mensen slachtoffer worden van die honger, omdat die toegang niet op de juiste momenten tot stand komt?
Dat is altijd heel moeilijk inschatten. Wij horen op dit moment de echo van 2011. Toen was er ook een famine in de Hoorn en toen kwamen 260.000 mensen om het leven. De helft daarvan waren kinderen. Daarom trekken we nu ook heel erg aan de bel. En wat het toen misging, is dat eigenlijk dat we te laat waren met het zeggen het is een famine. De meeste mensen waren al overleden toen we zeiden dat er een famine kwam. Mm-hmm. En daarna kwam pas het donorgeld op gang. Dus het feit dat we nu veel eerder zijn en veel eerder aan de bel trekken, geeft ons een veel grotere kans om de hongersdood te voorkomen van vele mensen.
Goed. Ik wens u heel veel succes met uw werkjaar daar. En dank voor dit gesprek. Dirk-Jan Omtzigt.
Dank u wel.
Ja, dan gaan we naar India, want nationalistische politiek beleeft niet alleen een revival in Amerika en Europa, maar slaat ook in India erg aan. Op 8 maart worden in de laatste regio's van de deelstaat Uttar Pradesh verkiezingen gehouden. Enorme deelstaat met 200 miljoen inwoners. Er wordt volop campagne gevoerd. Sangeet Somm is een van de meest bekende gezichten van de hindoe-nationalistische politiek in India. Deze boerenzoon doet voor de BJP, de partij van premier Modi, mee in Uttar Pradesh. En daar leidde achterdocht tegen moslims die onschuldige hindoe-meisjes zouden hebben verleid en kalfjes zouden hebben geslacht, de afgelopen jaren al tot rellen en lynchpartijen. Door de politie wordt deze Somm beschuldigd van haatzaaien, maar zijn aanhangers noemen hem de keizer van de hindoe-harten. Aletta André zocht deze hindoe-nationalist op tijdens zijn campagne.
Ik imandar, Zaru, Karmat, Sangeet Somm hero.
Hardwerkend, eerlijk en een held. Een held voor de hindoes. Het gaat hier over Sangeet Somm. Somm is kandidaat in de regionale verkiezingen van Uttar Pradesh voor de BJP, de partij van premier Narendra Modi. Ik ben nu in zijn kiesdistrict, Sardana, ruim 2 uur rijden van Delhi. En ik krijg thee in het kantoortje van advocaat Rajkumar Somm. Geen familie, wel van dezelfde subkasten. Hij heeft ook een paar vrienden op bezoek, zo lijkt het. Op hun mobiele telefoon kijken ze naar video's van Somm's verkiezingscampagne van de afgelopen dagen. Eén filmpje kwam ook al voorbij op het nieuws over hele erge rellen. En Somm is ervan beschuldigd door de politie dat hij een actieve rol speelde in die rellen. Maar ondanks alle beschuldigingen zien zijn fans hier hem dus juist als een held. De held van de hindoes. Plastic stoel aan de kant geschoven van mij. Ben je wat?
Ik ben aangekomen in het dorpje Tindora. We zitten hier op het dorpsplein met een stuk of 30 mannen. Allemaal mannen. Op bamboe geweven bedden. En het wachten is op Sangeet Som.
Ze zijn allemaal. Hun vriend is Sare.
Sare vriend. En al deze mannen zijn zelf verklaarde vrienden van de kandidaat.
Ja, toen ben je van het dangen gehad, hè? Was ik door Amerika mee gewaarheid.
Deze man begint ook meteen over die rellen. Een paar jaar geleden in Muzaffarnagar tussen de hindoes en de moslims. Dat was zelfs in Amerika in het nieuws, zegt hij. En daar is hij trots op.
Ja, als je wel famous had niet meer. Maar wij gaan tegen een handsome.
Hij zegt, hier is hij hartstikke beroemd en hij lost al zijn problemen op. Hij doet ons werk en als je hem straks ontmoet, zul je zien dat hij nog knap is ook. Met veel tromgeroffel wordt Sangeet Som welkom geheten in het dorp. Hij heeft een oranje bloemenketting om zijn nek. Er wordt vuurwerk afgestoken. De mensen beginnen zijn naam te roepen. Onderweg stopt hij om de mannen een hand te geven. Bij oudere vrouwen raakt hij hun voeten aan om respect te tonen. En de stoet stopt op een klein pleintje verderop in het dorp. Hier zal Sangeet Som de menigte toespreken. Ik word dus letterlijk aan mijn arm weggetrokken bij deze openbare ontmoeting dat ik niet mag opnemen. Er wordt nu over mijn haar gestreken en gezegd, mijn dochter, je bent mijn dochter en je bent zo goed. Maar ondertussen word ik hier min of meer als gijzeling vastgehouden in de woonkamer. Met heel veel thee, zodat ik niet naar de openbare meeting kan luisteren. De bijeenkomst is voorbij en ik mag nu in één keer wel naar hem. Nee. Hij stelt zich verbaasd op als ik zeg dat ik niet kon opnemen tijdens de bijeenkomst. Nee hoor, zegt hij. Ik zou niet weten waarom dat niet mocht. Ze wilden je alleen maar te eten geven, volgens mij. Ik mag nu wel wat vragen stellen. Je poster palika hè? Hindu Kapachan Sangeet Som. Ik vraag hem naar een van de posters waar zijn campagneteam mee zwaait. Daarop staat de slogan: de identiteit van de Hindoes. Dat is Sangeet Som. Wat wilt u hiermee zeggen? Je kan wat
doen. Kijk, Hindu dharma to hum paida hue hain. To wo hamari pehchan honi chahiye, usme kya burai hai?
Hij zegt, ik ben als hindoe geboren. Dus natuurlijk is dat mijn identiteit. Maar een groot deel van de kiezers in dit district is ook moslim. Of van een andere religie. En dat zal hun toch niet aanspreken? Dan verwijst hij naar een andere slogan die hij voert. Ontwikkeling voor iedereen. Hij zegt, als ik zorg voor ontwikkeling, dan zullen de moslims daar toch ook van profiteren. Hij ontkent dus eigenlijk wat al zijn fans en supporters me tot nu toe hebben verteld, dat zij wel degelijk op hem stemmen vanwege die hindoe-identiteit.
Populisme is overal. Een reportage was dat van onze correspondent Aletta André.
Het Geobureau.
And what I want to do is build safe zones in Syria and other places, so they can stay there and live safely.
Ja, op andere momenten noemde hij het Beautiful Safe Zones. Donald Trump, hij heeft het er vaak over. En niet voor niets. Volgens uitgelekte stukken heeft de president van Amerika inmiddels leden van zijn kabinet opdracht gegeven om binnen 90 dagen een plan te bedenken voor het opzetten van die safe zones in Syrië. Vorige week kwam het Pentagon met de mededeling dat het zou overwegen om gevechtstroepen naar Syrië te sturen. Nu dat tromgeroffel steeds luider klinkt, onderzoeken we in ons geobureau de waarschijnlijkheid en de mogelijke consequenties van het opzetten van zulke gebieden. En een eventueel daarmee gepaardgaande Amerikaanse interventie. En dat doe ik samen met Arabist Leo Quarten hier in de studio. Goedenavond, Leo.
Goedenavond.
En defensiespecialist Rob de Wijk van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies zit ook in Den Haag. Goedenavond, Rob.
Goedenavond.
Ja, Leo, ik wou met jou beginnen. Die safe zones waar Donald Trump het steeds over heeft. Wat bedoelt hij daar precies mee?
Nou, het zijn eigenlijk gebieden binnen de officiële grenzen van Syrië. Waar het regeringsleger aan Assad niet kan komen. Waar ook geen bombardementen worden uitgevoerd. Maar wat dus wel een veilige haven zou zijn voor interne vluchtelingen in Syrië. Dat die dus verder in het land zelf blijven. Dat die naar dat gebied kunnen vluchten. En daarin niet echt in kampen terechtkomen, maar in huizen terechtkomen. Er wordt ook gesproken, althans door de Turken, over bouwen van huizen. Dat kinderen naar school kunnen. En dat ze daar in die zone kunnen blijven wachten totdat zich een oplossing aandient voor Syrië als geheel. Dat ze dus niet hoeven te vluchten naar het buitenland en misschien nog wel verder naar het westen of misschien zelfs naar de Verenigde Staten.
Ja, en waar zouden die precies moeten komen?
Het is niet helemaal zeker, maar het is wel zo dat de Turken zijn in augustus van vorig jaar zijn ze een invasie begonnen in Noord-Syrië. Daar is nu aan een behoorlijk stuk is daar in feite bezet door het Turkse leger. En op de grond helpen zij de Free Syrian Army, elementen daarvan. Dat lijkt me eigenlijk het meest voor de hand liggende gebied om te beginnen voor de Turken. Dus zeg maar het gebied ten noorden van Aleppo.
Ja. Rob de Wijk, de vraag is, ik leg hem maar meteen op tafel. Hoe serieus is dit voornemen van Donald Trump en de belofte die hij toch tijdens de campagne en nu ook als president al een aantal keren herhaald heeft van die komen er en het wordt nu ook onderzocht. Hoe schat jij dat in? Is het retoriek of moeten we het serieus nemen?
Ja, je moet het altijd serieus nemen als een Amerikaanse president het zegt. Maar je moet eigenlijk even een stukje teruggaan in de tijd. Voordat de Russen interveneerden, dat was volgens mij in september 2015, was er een plan dat bijna ten uitvoer is gelegd. Er is over gediscussieerd met Turkije, met Jordanië. Er zou een safe zone, precies wat net is gezegd, in het noorden komen. Laten we zeggen net ten noorden van Aleppo. En er zou er een komen bij de Jordaanse grens. Dat waren gebieden waar dat mogelijk zou kunnen zijn. Dat is ook, daar zijn we redelijk dichtbij geweest. Maar toen kwamen de Russen en die gingen interveneren. En dat is precies het probleem. Als je gaat interveneren in dat gebied, want dat zou je moeten gaan doen om zo'n safe zone in te richten, ja, dan krijg je natuurlijk toch te maken met de troepen van Assad. Die heeft nu al gezegd van dat willen we niet, want daarmee pleeg je een inbreuk op de soevereiniteit van Syrië, wat dat ook mogen wezen. Hij wordt gesteund door Rusland. En dan zou je dus heel goed kunnen terechtkomen in een confrontatie waarbij de Verenigde Staten betrokken is, Syrië en Rusland. Tenzij er natuurlijk ontzettend goede afspraken worden gemaakt en Assad onder druk wordt gezet door Rusland. Maar dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. Dus in die zin is het nog steeds een theoretische discussie. En wil je het gaan doen, dan moet je wel verdomd goed weten wat je gaat doen en hoeveel troepen je daarvoor nodig hebt.
Ja, Leo Quarten, hoe zie jij dat, de verhouding met de Russen en Assad? Assad heeft al gezegd, ik wil die safe zones niet.
Ja, nou, Assad heeft wel een slag om de arm gehouden. Want hij hoopt toch dat hij een goede relatie kan opbouwen met de regering van Amerika onder Trump. Met de Russen hebben heel duidelijk gezegd, ze hebben twee voorwaarden gesteld. De eerste voorwaarde is dat de Russen zeggen van oké, dat kan wel. Dat Amerika meehoopt als een safe zone. Maar dan moet het wel via de goedkeuring, moet wel de goedkeuring van Damascus hebben. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats moet er ook een coördinatie zijn met de Verenigde Naties. Nou, beide punten is wat moeilijk, omdat natuurlijk in de Verenigde Naties kunnen de Russen altijd nog een veto uitspreken. Dus het zijn eigenlijk twee hobbels die genomen moeten worden voordat Trump op een legitieme basis een dergelijke safe zone zou kunnen instellen in Syrië.
Ja, en hoe waarschijnlijk acht jij het dat die hobbels genomen worden?
Ik kan niet kijken in de hersenpan van Trump. Ik zou het echt niet weten. Wat ik wel weet is dat de Turken al lang de beslissing hebben genomen om die safe zone te gaan instellen in het noorden. Daar zijn ze nu mee bezig. Mm-hmm. Het is een komende en blijvende aanwezigheid van de Turkse leger in het noorden van Syrië. Mm-hmm. Dat zou ertoe kunnen leiden dat vluchtelingen die voor Assad vluchten naar dat gebied toetrekken. En dan heb je in feite al een safe zone. En dan is het alleen nog maar aan Amerika of ze willen meewerken aan het Turkse project.
Ja, Rob de Wijk, is dat een optie om gewoon, laten we maar zeggen, mee te liften met Turkije daar in Noord-Syrië?
Voor een safe zone is wel even iets meer nodig, hoor. Als je dat goed wil doen, dan moet je gewoon troepen ter plekke hebben. En niet zo weinig ook.
Pentagon heeft het over 30.000. Is dat reëel?
Nou, dat is wel weinig, komt mij voor. Ik denk, dat hangt er natuurlijk gewoon vanaf hoe groot die safe zone wordt. Maar de Turken die hebben eerder gesproken over 5000 vierkante kilometer. Nu wordt er een gebied genoemd wat al bevrijd zou zijn van 1500 vierkante kilometer. Daar liggen natuurlijk steden in. 30.000 troepen is niet zo gek veel, hoor. Want je moet daarbij ook nog eens een keer rekenen dat je luchtsteun nodig hebt. Want feitelijk moet je dus een no-fly zone gaan inrichten boven dat gebied. Je hebt een gigantische logistieke lijn ook nodig. Die kan in dit geval wel via Turkije lopen, maar dan nog. Het tikt aardig aan wat je daarvoor nodig hebt. En dat hangt er maar helemaal vanaf in hoeverre je dus een vredesakkoord hebt in de buurt. Assad, die moet zich daar aan gaan houden. Want je moet er niet aan gaan denken dat hij die troepen gaat bestoken. Die daar die safe zone zitten te beschermen. Dan heb je echt een redelijk probleem.
Ja, dus, dat laatste, dat geloof ik niet zozeer, hoor. Je hebt natuurlijk twee niveaus. Het eerste niveau is het officiële niveau, waarbij in Syrië zegt van we moeten goedkeuring hebben. Weet dat jullie moeten goedkeuring hebben van Damascus voordat er een safe zone kan komen. En we zijn er eigenlijk tegen. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant zien we dat de Amerikanen en hun bondgenoten al 2 jaar bezig zijn, of anderhalf jaar bezig zijn met het uitvoeren van militaire missies in Syrië, zonder dat er ook één grijntje goedkeuring is gekomen uit Damascus. En als dat onderneemt, helemaal niets. Dat moet hij ook niet doen.
Maar een safe zone is echt wat anders. Kijk, als je gaat steunen en je doet dat door middel van mentoring van troepen van de gematigde Syrische oppositie, ik noem maar wat, en je gaat inlichtingen verschaffen aan Koerden, dat is echt van een hele andere orde dan wanneer je staande troepen in een gebied hebt die eigenlijk gefixeerd zijn. Dat is buitengewoon kwetsbaar. Dat hebben we eerder gezien. En dan word je een sitting duck, zoals de Amerikanen dat zullen gaan noemen. Dus dan moet je kunt militair gezien niet heel veel speelruimte verwachten op dat gebied. Ik zou echt voor willen waarschuwen. Dat hebben we nou zoveel gezien in de geschiedenis, dat het te gemakkelijk wordt gedacht van, oh, dat doen we eventjes. We zetten even een paar duizend troepen er neer. Even een no-fly zone. En dat regelen we even. Dat regelen we niet even.
Nee, maar ik begrijp het goed, hoor. Maar ik denk alleen, ik geloof ook helemaal niet in zo'n veilige zone. Dat gaat helemaal niet veilig worden. Alleen zal de dreiging niet van Assad komen. Want net als in de tijd met Saddam Hussein, toen hebben we ook een safe zone ingesteld in het noorden van Irak. En Saddam ondernam in feite ook helemaal niets.
Maar, dat klopt. Maar die situatie was toch anders.
Waar de dreiging dus wel vandaan komt, is juist van die andere groepen. Mogelijk van Jabhat al-Nusra, maar zeker van IS. En ook. Zeker als IS ontmanteld wordt, dan krijgen we, zeg maar, IS dat feite teruggrijpt op zijn kernwaarde, om het maar in de bedrijfstermen te voelen. Kernactiviteit. En dat is het opblazen van politiestations, het bewerkstelligen van totale ontwrichting. En dat is een veel grotere
Maar daar ben ik het mee eens, hoor. We hebben het nu alleen nog maar gehad over Syrië. Maar als de zaak implodeert en dan komt het op een gegeven moment een einde aan dat geweldige kalifaat. Dan is het maar zeer de vraag wat er met dat gebied gaat gebeuren en welke dreiging daarvan uitgaat. Dus dat maakt het. Dat is nog een extra argument om daar verschrikkelijk voorzichtig mee te zijn.
Ja. Maar goed, Rob de Wijk, dit kan jij bedenken en ik onderschat je niet, maar dit kunnen ze in het Pentagon ook bedenken. En die hebben de opdracht gekregen om het te onderzoeken. Wat voor geluiden hoor jij van die kant over hoe ze er daarover denken?
Nou, als je met militairen spreekt, die hebben zeer grote twijfels over de haalbaarheid van een dergelijke operatie. Omdat eigenlijk militairen, die houden daar gewoon niet van dit soort operaties. We hebben natuurlijk politici genoeg gehad die dachten van, nou, weet je, we vallen even Irak binnen. Dat doen we even. Dat is niet gelukt. Of we bombarderen Libië. Nou, kijk eens wat voor een puinhoop dat is. Uiteindelijk besluiten de politici, maar die krijgen een negatief advies van de militairen en toch doen ze het. Ja. En zeker deze meneer Trump, die heeft natuurlijk überhaupt rondgebazuind dat die safe zone zou moeten gaan komen. En ik denk eerlijk gezegd niet dat dat de type is die heel erg makkelijk van dat plan af te halen is. Terwijl ik zeker weet dat Mattis, die generaal, die heb ik ook een aantal malen mogen ontmoeten. Dat is een zeer redelijke man. Die weet precies wat je wel en wat niet kan. Maar dat wil nog niet zeggen dat wanneer het Witte Huis besluit, Mattis dat kan overroelen. Dat kan die namelijk niet.
En Leo, tot slot nog even. De optie om gewoon met de Turken mee te gaan werken daar in het noorden is in zoverre ook ingewikkeld dat voor de Turken een belangrijk doel is om de Koerdische krachten die daar actief zijn tegen te werken. Ja. Terwijl die juist weer met de Amerikanen samenwerken. Dus hoe gaan ze daaruit komen dan?
Daarom, dat kan ook helemaal niet. Je krijgt, de Amerikanen krijgen te maken met tegengestelde belangen. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant laten de Amerikanen zich op zo'n manier gijzelen door de regionale belangen van één partner. In dit geval de Turken. Ze laten zich eigenlijk meevoeren door die belangen. En dat is natuurlijk nooit goed.
Nee. Dus hoe groot is de kans nou eigenlijk? Kijk, dat ze er komen, misschien wel. Dat zegt Rob de Wijk net. Deze president laat zich niet gauw van zijn stuk brengen. Maar dat ze beautiful worden, die safe zones.
Ja,
beautiful wordt absoluut niet. Het wordt helemaal niet mooi. Het wordt helemaal niet mooi. Maar of ze niet gaan plaatsvinden, ik weet het niet. Het is natuurlijk een hele belangrijke, moet je zeggen, het zou een heel belangrijk symbool zijn van de Amerikaanse betrokkenheid. Van de betrokkenheid van de Amerikaanse regering onder Trump om iets dergelijks te doen. Hij maakt hiervan een statement.
Dat wil niet zeggen dat het geen slecht idee is. Op zich, het idee is niet slecht. Dat is 2 jaar geleden, zaten we daar redelijk dicht tegenaan dat gebeurde. Ja. En zeker als je wil proberen, en dat is ook precies wat Trump wil, dat de vluchtelingen echt in de omgeving worden opgevangen en niet allemaal onder worden gebracht in Jordanië, in Turkije, in Libanon, waardoor landen ontwricht worden, is het op zich een prima idee.
Ja,
alleen onder bepaalde omstandigheden is het militair technisch gezien buitengewoon lastig uitvoerbaar. En
precies.
Op dat punt zitten we nu.
Precies, want het is in die afgelopen 2 jaar een stuk, voor zover dat nog mogelijk was, ingewikkelder geworden daar in Syrië. Ik dank jullie allebei hartelijk. Rob de Wijk van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en Arabist Leo Kwarten. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen langs de lijnen en omstreken met Jeroen Stomphorst en Renze Klamer. En nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Kees Groot.
De dood van de Russische VN-ambassadeur Churkin wordt nader onderzocht. Dat hebben artsen in New York laten weten na autopsie op het lichaam. Churkin overleed gisteravond onverwacht, kort nadat hij onwel was geworden in zijn werkkamer. Aanvankelijk leek het erop dat hij een hartinfarct of een hartstilstand had gehad. Amerika gaat onder president Trump veel harder optreden tegen illegale vreemdelingen. Alle circa 11 miljoen illegalen, met en zonder strafblad, lopen het risico over de grens te worden gezet. De komende tijd worden er 10.000 nieuwe immigratiemedewerkers aangenomen. Ook komen er meer plekken om illegalen vast te zetten. Gemeenten en koffieshophouders zijn blij dat de Tweede Kamer voor regulering van de wietteelt heeft gestemd. Burgemeester De Pla van Breda noemt het een belangrijke stap. Regulering kan volgens hem veel overlast van illegale kwekerijen wegnemen. En ProRail krijgt steeds meer meldingen van spoorlopers. Mensen die langs het spoor lopen zonder dat ze daar toestemming voor hebben. Vorig jaar liepen daardoor 16.000 treinen vertraging op.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken.
Met Jeroen Stomphorst en Renze Klamer.
Goedenavond, welkom bij Langs de lijn en omstreken. Tot 11 uur, persoonlijke verhalen uit het nieuws en de sport.
We volgen met de kerstverse trainer van ADO Den Haag, Fons Schoenendijk, de Champions League wedstrijd Manchester City-Monaco. En we kijken met een schuin oog naar Bayer Leverkusen-Atletico Madrid. Maar we willen natuurlijk ook even weten van Fons hoe zijn nieuwe baan bevalt.
En een opmerkelijk fenomeen. Knaagdieren bij de politie. Geen sprake van plaag hoor. Maar de ratten worden ingezet om te helpen bij de opsporing van mensen. Hoe dat zit, hoort u zo direct van Monique Hamerslag, de projectmanager.
En voor verslaggever Reinoud Meijer is het volop campagnetijd. Hij volgt de vele kleine partijen die waarschijnlijk geen enkele zetel gaan halen. Vandaag ging hij mee met de Piratenpartij.
De KNVB en Vitesse stellen een onderzoek in naar het gedrag van een deel van de Vitesse-aanhang tijdens het duel met Ajax afgelopen zondag. Supporters van de thuisclub maakten die middag apengeluiden richting de keeper van de Amsterdammers, de Cameroenees André Onana. Ajax won het duel met 1-0. Het bewuste moment is vanuit het vak van de fanatieke Vitesse-aanhang gefilmd en op internet gezet. Ja, Vitesse wil de supporters die op deze video te horen zijn opsporen. Verslaggever Han Kok sprak met de directeur van de club, Joost de Wit.
Bent u geschrokken?
Nou, geschrokken is een groot woord. Het is wel een afschuwelijke dag voor ons, ja. Een balen dat dit gebeurd is. En ik heb met afkeer het videofilmpje gezien.
Nou, wanneer heeft u het filmpje voor het eerst gezien?
Dat was maandagavond. En in de loop van de dag natuurlijk een paar keer goed bekeken. En dan zie je ook dat het een klein aantal Vitesse-supporters is die deze vreselijke geluiden roepen.
Ja, u heeft het over maandagavond. U